Dus ik
oh, kijk
dit
nou,
kan
dat
ik...
doe ik dus altijd. Als ik haast heb. Zie.
Dan doe je je trui binnenstebuiten. Ja, je trui binnenstebuiten.
Ik word zo'n bejaarde die met alle kleren binnenstebuiten loopt, weet je wel.
Ja, het is best een mooi patroontje binnenstebuiten. Nee, nu heeft hij wat meer zwart. Ik zou hem eigenlijk wel vaker binnenstebuiten gaan dragen. Staat echt leuk, die...
Die bruine.
Ja.
Oké.
Dit is waar het op neerkomt. De podcast waar Sonja Bouwkamp en ik, Thijs Schoot-Wassink, lessen uit de therapie vertalen naar het dagelijks leven. Vandaag hebben we het over perfectionisme. Sonja onderzoekt haar eigen perfectionisme en ik kom erachter waar die van mij is gebleven. We kijken naar de uitwassen in de vorm van faalangst en burn-out en naar onderliggende oorzaken. Verder komt keuzestress voorbij, kiezen zonder consequenties en nog veel meer. Perfecter dan dit krijg je het gewoon niet. We hebben ook nog een hele rits aan nieuwe vrienden erbij. Die verwelkom ik aan het einde van deze aflevering. Maar wat ik al wel kan zeggen voor nieuwe en oude vrienden van de show is dat er ook dit keer weer een nagesprek is. Die vind je op waarhetopneerkomt.nu. Dat is ook de plek waar je vriend van de show kan worden. Voor €2,50 van de maand help je ons om deze podcast te maken en krijg je elke maand een bonusaflevering cadeau. En dan ga ik nu het gesprek in. Veel plezier. Perfectionisme. Vandaag.
Ja, perfectionisme vandaag. Het is geen misselijk onderwerp, toch?
Nee, het is ook echt zo'n onderwerp dat een zwakte die heel makkelijk wordt toegegeven wanneer dan een werkgever vraagt van wat zijn je zwakke punten? Dan zeggen mensen snel, oh ja, perfectionisme.
Ja,
klinkt ook nog een beetje leuk.
Nou, maar het is ook een eigenschap die en heel erg goede kanten heeft en verschrikkelijke valkuilen. Want kijk, perfectionisme drijft je natuurlijk op tot grootste prestaties. En zeker werkgevers die je nu aanhaalt, ja, die vinden dat natuurlijk heel prettig. Die hebben liever allemaal perfectionisten in dienst dan allemaal mensen die denken, nou, we doen het even wanneer we zin hebben en een klein beetje goed is ook wel goed. Nee, de werkgevers die hebben graag de allerbeste resultaten. Dus die staan er niet zo bij stil dat het perfectionisme ook tot nare gevolgen kan leiden. En dat het voor de mensen zelf vaak helemaal niet erg is of niet fijn is. Ik ben zelf een perfectionist, ik weet niet waar jij zit, maar ik zit daar behoorlijk hoog in. Ik hoop dat ik net niet ziekelijk perfectionistisch ben, maar...
Maar perfectionisme staat niet in de DSM, of wel?
Volgens mij niet.
Nee, maar het zit wel volgens mij gekoppeld aan één persoonlijkheidsstoornis waar perfectionisme meer een onderdeel van is.
Ja, dat komt wel bij meer persoonlijkheidsstoornissen voor, denk ik. Maar volgens mij is het geen officiële, want perfectionisme leidt tot problemen, maar is op zichzelf en in zichzelf geen probleem. Dus daar kunnen ze heel moeilijk een stoornis van maken. Nou, ze zijn er heel goed in om overal een stoornis van te maken, maar van perfectionisme lijkt me dat toch heel moeilijk, want het is in zichzelf betekent het gewoon dat je de dingen heel goed wil doen.
Maar volgens mij, in mijn beleving, is perfectionisme ook, gaat het een soort grens over dingen goed willen doen. Naar dingen goed moeten doen.
Ja, dat klopt dus. Maar omdat dat niet, zal maar zeggen, ziekelijk is, komt het niet in de DSM terecht. Het is niet een...
Maar goed moeten doen, lijkt me, dat gaat wel de ziekelijke kant op. Dan heb je er veel last van.
Dat gaat de verkeerde kant uit. Maar dat is, als je echt perfectionistisch ingesteld bent, dan heb je die twee kanten. Je wilt de dingen heel graag goed doen, omdat dat gewoon fijn is en omdat je geïnteresseerd bent en omdat je graag mooi werk aflevert. Maar er zit een heel groot element bij ook van de dingen goed moeten doen. En dat is wat we meer onder het klassieke perfectionisme verstaan. Inderdaad, daar ga je een soort van grens over die niet voor jouzelf echt gezond is en die uiteindelijk voor je omgeving ook minder prettig wordt.
Ja, dus nu vandaag hebben we het eigenlijk meer over het stuk goed moeten doen, niet zozeer goed willen doen. Dat is meer het onderwerp van vandaag.
Ja, ik denk dat we het daar meer over zullen hebben. Daar zullen we het meer over hebben, hoewel het andere er altijd tussen zit. Het is ook altijd iets waar je voor kiest en over keuzes gaan we het ook nog hebben.
Okay.
Want dat hoort erbij.
Okay.
Bij perfectionisme, die zitten altijd in keuzestress.
Mm-hmm.
Dus en dat hoort gewoon bij elkaar. En ja, wat betekent perfectionisme? Perfectionisme betekent eigenlijk altijd alles goed willen doen. En geen fouten mogen maken. En daar begint het eerste probleempje al op te komen.
Ja.
Want om te leren, moet je eigenlijk fouten mogen maken. Terwijl voor een perfectionist is fouten maken is the worst scenario ever. Het zijn eigenlijk mensen die willen kunnen en niet leren. Ik moet altijd denken aan mijn jongste dochter, die dat ook behoorlijk in zich heeft. Die wilde als kind de dubbele kunnen doen, met touwtjes springen. En dat kon ze niet. Dat ergerde haar wezenloos. Ineens was ze een dag futsi. Ja, ik bedoel niet een hele dag, maar een groot deel van de middag waren we haar kwijt. Tot we haar bij ons achter in een straatje aantroffen, waar ze dus de dubbele aan het oefenen was. En ze kwam pas tevoorschijn toen ze het kon. Dus niemand mocht weten dat ze dat niet kon. En ja, dat is eigenlijk wat perfectionisten hebben. Ze willen het kunnen, ze willen niet leren, want fouten maken, dat mag niet.
Ja, er zit ook iets heel performatiefs in. Aan anderen laten zien dat je het kan.
Ja, dat heeft te maken met het feit dat ze heel vaak toch zijn opgegroeid in een omgeving waar... Kijk, je hebt een gevoelige aanleg daarvoor. Je bent gevoelig voor de kritiek van anderen. Je bent gevoelig voor de feedback van anderen. Je bent gevoelig voor of je wel of niet gewaardeerd wordt. Dat heeft de een meer dan de ander. Dus die gevoelige aanleg, die heb je. En vervolgens, als je dan opgroeit in een omgeving die sterk prestatiegericht is... Dat hoeft niet altijd te zijn naar jou toe. Het kan ook zijn dat de ouders dat voorbeeld geven omdat ze keiharde werkers zijn. Dus een sterk prestatiegerichte omgeving. Als die twee dingen samenkomen, dan ga je richting perfectionisme. Want dan mag je dus voor jezelf geen fouten maken. Mm-hmm. En daaraan zit een hele pijnlijke associatie vast. En dat is dat je je eigenlijk meer gewaardeerd voelt om wat je doet... dan om wie je bent. En dat is een heel pijnlijk mechanisme wat onder perfectionisme ligt.
Ja.
Waardoor die mensen, nou ja, ik hoor er zelf bij... ook vaak een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Ze twijfelen voortdurend aan zichzelf.
Ja, nou, we beginnen hier net met opnemen. En jij hebt wat aantekeningen mee en die bekijk je nog eventjes van tevoren. Mm-hmm. En ergens in mijn hoofd denk ik, dat heb je allemaal wel zitten. En als ik gewoon ga praten, dan komt het er wel uit. Maar jij hebt toch de drang om dan, wacht even, ik wil eerst nog even mijn aantekeningen doornemen.
Nou ja, even kijken, want ik heb dat eergisteren pas opgeschreven. Dus dan is dat allemaal een beetje weggezakt, ben ik bang. En... dit is een podcast en daar zijn veel mensen blij mee en dat wil ik graag zo houden. Dus ik wil vooral niet
teleurstellen,
door de mand vallen. Ja. Teleurstellen, hè? Dat is ook een idee wat mensen die perfectionistisch zijn, die zijn altijd bang om door de mand te vallen.
Ja.
Zodat ineens blijkt dat ze toch helemaal niet zoveel voorstellen.
Ja.
En dat zit op dat gebrek aan zelfvertrouwen, aan die zelftwijfel. En dat betekent dat ik dat gewoon nog even door wil nemen om een soort van zeker te zijn. Het is de helft van de tijd helemaal niet nodig. Ja, het is een soort van geruststelling. Ja, ik denk op de middelbare school hadden ze bij aan mij wat dat betreft best wel een pesthekel. Dat hoorde ik later terug. Omdat ik altijd voor proefwerken of dat soort dingen half neurotisch op de gang stond. Van, oh, ik ken het niet goed genoeg. Oh, ik ken het niet goed. Ik weet dit niet. Oh, dat wordt, oh, vreselijk. Maakte me heel druk en dan had ik altijd een 9 of een 10.
Ja, ik ken ook zo'n meisje uit mijn schooltijd.
Man,
ja.
Ze konden mijn bloed wel drinken zo nu en dan.
Ja.
Maar ik dacht het echt.
Ja.
Dat was geen spel of zo. Ik was echt altijd bang dat ik het niet goed genoeg kende of kon. Of dat het niet goed zou gaan.
Ja.
En dat is niet fijn.
Nee, dat lijkt me doodvermoeiend.
Het is ongelooflijk vermoeiend. Het kost heel veel stress. Ik weet dat na mijn eindexamen, ik was gewoon ziek van ellende en spanning. En ik ben met 10 en 9's en 8's geslaagd. Omdat ik die voortdurende zelftwijfel had. Dus het is niet fijn.
Nee.
Maar je kunt bijna niet anders meer. Het is toch een soort van, je zou het bijna onder een dwangneurose. Misschien dat het daar bij de DSM ergens bij zit. Dat al maar moeten zeker weten dat het goed gaat. En ik kan ook veel. En ik zie altijd alles wat niet oké is.
Ja.
Ik zie elk foutje. En ik had een vader die daar heel erg goed in was. Die zag eerder elk foutje. Ja, ik heb het misschien wel eens eerder gezegd. En het was een lieve man hoor. Maar hiermee heeft hij me geen goed gedaan. Als ik dan zo hard geleerd had voor een repetitie. En ik kwam thuis met een 9. Dan zei hij, als je het geleerd had. Als je het echt geleerd had, had je een 10 gehad.
Dus nooit gewaardeerd om wat je doet,
nee.
Maar om een kleine niet gewaardeerd om een kleine stukje dat je niet doet.
Het kon altijd beter. En hij was altijd bang dat je naar je schoenen ging lopen of dat je niet meer je best ging doen en hij wilde het beste uit ons halen. Het was allemaal met de beste bedoelingen, maar het had wel in ieder geval op mij een desastreus effect.
Ja.
Op mijn zus trouwens ook. Ja, dat zit daar vaak onder.
Ja, en ik denk soms ook dat soms wanneer ik iets zeg, een punt van kritiek of zo op de podcast, dan, ik heb niet een concreet voorbeeld in gedachten nu, maar ik merk wel dat jij daar soms erg op aanslaat. En dan soms denk ik alsof ik even je vader word of zo.
Dat moet je even uitleggen. Die begrijp ik niet goed.
Als ik een kritisch punt aandraag, denk ik, wat je daar zegt, volgens mij klopt dat niet of zoiets. Ik heb soms ook het idee, alsof ik even je vader word haast, in de manier hoe jouw vader tot jou sprak.
Ja, hier hebben we het vaker over gehad.
Ja.
Maar dat herken ik niet helemaal. Dat zou meer zijn, want je denkt, ik hoor dat niet als een punt van kritiek. Je denkt er anders over. Dat is voor mij totaal iets anders. Als jij bijvoorbeeld zou zeggen, er waren hele kritische reacties op de podcast.
Ja.
Daar sla ik op aan.
Ja.
Want dan heb ik het gevoel dat ik gefaald heb.
Ja.
Dus ga ik meteen kijken, wat heb ik dan fout gedaan? Wat had dan anders gemoeten? Waarom zijn deze mensen teleurgesteld? Maar dan ga ik eigenlijk altijd zelf onderzoek doen.
Nee, dat klopt. Maar ik zit te denken en ik vraag me af of dit klopt en of we dat kunnen onderzoeken. Of dat eigenlijk een soort op van die kritische punten, wanneer je kritiek voelt, dat je dan eigenlijk je vader hoort spreken. Dat zeg maar die manier van.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik kan dat niet goed ik kan het niet goed verbinden.
Mm-hmm.
Kijk, ik heb wel situaties waarin dat gebeurt, waarin ik dus echt terugval in een kindstuk.
Ja.
Maar dat is niet als op dit soort kritiek puntjes. Nee. Of niet op inhoudelijk verschil van mening of wat dan ook. Daar heb ik op zich niet zo moeite mee. Ik heb altijd een duidelijke reactie of een duidelijke mening. Ik ben meer heel gevoelig op als ik duidelijk het gevoel heb dat ik niet gewaardeerd word. Mm-hmm. Om wie ik ben.
Ja.
Of als mensen me toch wel teleurstellend vinden. Dan komt dat oude gevoel boven. Dan heb ik gefaald. En dat vind ik vreselijk moeilijk. Maar dat zijn wel andere situaties.
Ja.
Dat zijn wel andere situaties. Ik heb dat bij jou dat gevoel nog nooit opgelopen. Voor hoe ik het voel.
Ja, ja. En als je in zo'n gevoel komt, dan ga je vechten. Als je in zo'n kindgevoel komt vanuit perfectionisme, dan wil je
zou
het goed
kunnen.
Doen.
Ja. Zou kunnen. Er zijn twee dingen. Ik ga of de strijd aan om mezelf te beschermen of om mezelf te redden.
Ja.
Of ik sla helemaal weg. Dan heb ik even helemaal geen woorden meer.
Ja.
Dat is voor mij best wel een unieke situatie. Maar dat komt wel voor. Ja, dan sla ik weg. Dan kom ik bij een heel oud verdriet.
Ja.
En dan heb ik pas later meestal, komen later de woorden. Ja, ben ik echt even woordloos.
Hey, en perfectionisme. We beginnen nu te praten over perfectionisme, maar eigenlijk hebben we het ook al meteen over een hele hoop andere dingen. Over overdracht en tegenoverdracht en over kindpijn en goed genoeg willen zijn. Wat biedt het woord perfectionisme eigenlijk? Waarom is het handig om hier naar te kijken? Of deze bril van kijken naar onze werkelijkheid, wat biedt die meer dan?
Ik ben wel bezig met waar het op neerkomt of zo.
Wat bedoel je
precies met je vraag?
Ik realiseer me dat we een aantal hele andere grote onderwerpen raken.
Ja.
Onderwerpen die ik net noemde. En die andere onderwerpen, zoals kindpijn, zoals goed genoeg zijn, zelfbeeld, dat zijn ook allemaal manieren om naar
perfectionisme te kijken.
Ja, en wat levert de bril van perfectionisme op?
Die laatste stap vind ik moeilijk om te maken, dus ik snap niet precies wat je bedoelt met die vraag. Bedoel je voor de kijkers of voor jezelf? Of
voor ons allemaal,
geen
kijkers. Geen kijkers, nee. Dus je kan je trui gewoon binnenste buiten aan, dan maakt je niks uit.
Hey.
Ja. Nee, gewoon in het algemeen. Ik heb ook wel vaker nagedacht over perfectionisme en ik spreek ook wel veel studenten die daar ook mee kampen. En ik heb perfectionisme nooit als een soort handig model ervaren voor mezelf om tot een oplossing te komen.
Terwijl, voor jou, in jouw leven bedoelde of als je met die studenten praatte?
Beide.
Oké.
Okay. Ja. En
dat woord hielp jou niet?
Het woord hielp mij niet, nee.
Uh-huh.
En dacht ik, het is een soort. Ik dacht, perfectionisme is meer een soort symptoom. Om te kijken naar hoe je daarmee om kunt gaan, moet je kijken naar wat eronder ligt.
Ja, vanzelfsprekend.
Ja.
Als je echt. Kijk, het is goed voor jezelf om te weten dat je een perfectionist bent. Want dan weet je ook wanneer je door zit te drijven dat je in die valkuil schiet. Mm-hmm. Dat helpt wel. Ik ook ben weer hartstikke perfectionistisch bezig. Ik kan ook een andere afslag nemen. Dat helpt wel. Ja. Ik denk dat dat voor de meeste mensen ook helpt. Maar het is natuurlijk als je daar zelf mee bezig wilt zijn minder last van wilt hebben, of je werkt met cliënten, zoals jij en ik ook, dan moet je kijken wat zit hieronder, waar dat perfectionisme voor staat. Want wezenlijk probeert een perfectionist, ik noem het nou maar even zo, controle te houden op de consequenties van zijn handelen. Het is doodsbang dat iets verkeerd gaat. Dus perfectionisme en controle gaan altijd samen. Je wilt de controle houden over iets wat feitelijk niet te controleren is. Namelijk, het gevolg van je handelen heb je niet altijd in de hand. Het is goed om erbij stil te staan, maar je hebt het niet altijd in de hand. En dat willen ze wel. Want het mag nooit fout gaan. En je ziet dan ook dat mensen die perfectionistische aanleg hebben, die kunnen in twee reactiepatronen schieten. Het ene is dat ze keihard gaan werken. Dan ligt de burn-out op de loer. Er is altijd een prijs die eraan hangt. Dan ligt de burn-out op de loer. Dus mensen die burn-out zijn, kom je heel vaak op perfectionisme en op wat daar weer onder ligt. Of faalangst. Eén leidt tot veel te hard werken en het andere leidt tot een volledige verlamming.
Ja, te veel of te weinig, ja.
Ja, die zijn zo bang om fouten te maken dat ze maar niks meer doen. Want dan kan het ook niet fout gaan, toch? En die blijven hangen, die studeren niet af, die blijven hangen, die komen nergens toe, die durven niet te solliciteren, want dan zijn ze weer bang dat ze niet aangenomen worden, niet goed genoeg zijn. En dan komen ze bij je vanwege die faalangst en al die angsten, maar er zit gewoon perfectionisme onder. En voor mij is het wel belangrijk dat je die twee dingen in de gaten hebt, want als je met angsten komt, dat is toch een beetje een soort van zielig. Hmm. Dan ben je ergens het slachtoffer van. Maar die perfectionist is een ongelofelijke tiran in jou.
Ja, en daarmee ben je eigenlijk een soort, bij angst ben je een soort slachtoffer. En dat is een hulpeloze positie, maar perfectionisme is meer een daderpositie. Daar doe je iets, dus daar heb je ook meer.
Ja, en die twee gaan hand in hand met
controle,
elkaar.
Controle, als het ware.
Ja, maar die twee gaan altijd hand in hand met elkaar. En perfectionist is altijd bang. Die is constant bang, die is voortdurend aan het vechten met zijn angsten. En die presenteert zich liever vanuit, dat doen we allemaal, we presenteren ons allemaal liever vanuit het slachtoffer. Er zit een soort van zieligheidsgehalte waar je hulp op kunt krijgen, waar mensen ach, mm-hmm. tegen zeggen. Maar wat we vergeten is dat de dader net zozeer in onszelf zit. En het helpt vaak meer om ons daar ook mee te identificeren, want die moet een halt toegeroepen worden. Slachtoffer kan opstaan en doorgaan, maar hoeft geen halt toegeroepen te worden, maar de tiran wel.
Ja, en de slachtoffer is dus de persoon, of het gedeelte in je dat bang is.
Dat bang is en dat je vertelt wat je allemaal moet. Je moet dit, je moet dat. En wat je ook vertelt van niet goed genoeg, je bent teleurstelling, al nou, die stemmen.
Het slachtoffer wordt verteld dat hij van alles moet. Lijkt me, toch? De dader is degene die vertelt, je moet.
Ja, jij moet dit of dat of zus. Ja. Jij bent een teleurstelling, dit is niet oké.
Ja.
Dat is de dader. En de ander is, ik ben zo bang dat het fout gaat. Oh, als ik het maar kan. Ja. Als dit maar goed gaat. Dat is meer het slachtoffer en degene die buikpijn heeft en over moet geven.
Ja, en dat is dus bij de mensen die meer faalangstig zijn en daardoor vrij weinig doen.
En dan dezelfde angst zit ook bij de keiharde werkers, maar die overwerken het.
Ja.
Ik weet niet of je dat van jezelf kent. Ik ken dat wel. Als ik uit het mijn evenwicht ben en last heb van nare gevoelens en buikpijn heb. Hoe harder ik dan werk, hoe minder ik het voel.
Ja. Ja. Ja, en even terugkomend op, jij stelde mij eerder de vraag ook van herken ik mezelf in perfectionisme? En daar dacht ik ook een beetje over na. En ik denk dat ik me daar niet helemaal in herken. Als kind had ik wel een aantal hele perfectionistische dingen. Dat ik veel schriftjes had met de eerste 10 of 20 pagina's eruit gescheurd. Omdat ik dan aan een schriftje begon met tekenen of schrijven. En dan was het niet goed en dan haalde ik de pagina eruit. Mm-hmm. Dus het moest meteen goed beginnen.
Ja, ja.
Dat
stuk. Dat hoort er wel onder.
Ja, En waarom ik zeg dat ik daar nu zeg maar wat minder, minder last van heb als het ware, is omdat ik nu door eigenlijk juist een, ik ben nu ook veel aan het tekenen en ik heb boeken waar ik teken. En als ik naar de eerste pagina's ga, dan denk ik, oh, dat ziet er nog niet zo heel geweldig uit. Maar de vooruitgang die erin zit, dat is waar ik me nu meer aan vasthoud. Dat is wat me meer oplevert. Mm-hmm. Dus het gaat iets minder om de uitkomst, mm-hmm, en meer het groeien daarin.
Oh, knap. Ja, daar kan ik alleen maar jaloers op zijn.
Ja.
Dat is niet zoals het bij mij gaat.
Ja.
Nee.
Ja, en we hadden ook een keer in een Vriend van de Show aflevering over die 100 afleveringen die ik dan, mm-hmm, aan het begin zei. Van we maken 100 afleveringen. Mm-hmm. En later realiseerde ik mij ook, dat is voor mij eigenlijk gewoon een manier om een soort lange termijn ding neer te zetten. En, mm-hmm, dan kan ik vanaf aflevering 1 naar aflevering 100, mm-hmm, kan ik groeien. Mm-hmm. Want als ik sommige terugluister, dan denk ik, ja, dat was niet zo heel goed van mij, of wat ik daar zei of zo. Of daar kan ik ook wel kritiek op hebben. Mm-hmm. Maar omdat het gewoon zo'n soort ding is, dat continu maar weer, er komen continu nieuwe afleveringen, dan worden die oude fouten ook minder erg. En ik zie, ja, dat ik groei als,
ja,
het ware.
Ja. Ja, daar heb ik, maar daar kan ik wel in meelopen. Want ik moet even over mezelf nadenken. Ik hou niet van fouten maken, maar dat sta ik mezelf wel toe. Ik ben niet het soort perfectionisme wat geen fouten mag maken.
Ja.
En ik mag ook groeien en steeds, ja, beter worden. Maar dat is wel heel erg mijn focus.
Ja, je bent er heel bewust mee bezig,
bedoel
je?
Want het kan steeds beter.
Oké, okay,
dus ik mag groeien.
En je moet ook groeien.
Maar ik moet ook groeien.
Ja.
Terwijl bijvoorbeeld Roel, mijn man, die heeft veel meer zoiets van, nou ja, goed is goed genoeg.
Ja.
En dan gaat hij ontspannen in de stoel zitten en iets anders doen. Dan denk ik, mijn hemel, jongen, ja, dit kan nog veel beter.
Ja. Uit die stoel jij. Dan,
ja, toen ik hem leerde kennen, kijk, ik had dus allemaal 8 en 9 en 10 op mijn rapporten op school en hij had 6.
Ja.
Zat hij ook nog een schoolniveau lager dan ik. Ik wist helemaal niet dat soort mensen bestonden.
Ja.
Die daar heel relaxed mee omgingen. En hij zei gewoon van, nou, er zijn nog een heleboel andere leuke dingen. Ik ga toch over met een 6?
Ja.
Ik ga toch over met een 6? Hallo, ja, wat is dat voor een instelling?
Ja.
Daar kon ik helemaal me, ja, niks mee voorstellen.
Ja, die dynamiek die je nu beschrijft tussen jou en Roel, die herken ik wel tussen toen ik samenwerkte met Ruben Lundgren, als fotograaf, als Wassink Lundgren zijnde. En daar was hij ook degene die kon genieten van een tentoonstelling die we gemaakt hadden of iets. En daar was ik veel sneller aan het kijken, wat kan er beter?
Ja, dan heb je daar toch ook een klap van hoor, ja, Thijs.
Ja, ja, dat ja.
Maar er is ook niks verkeerds mee, ja, hè? Want het drijft je ook. Ik ben daar ook dankbaar voor.
Maar ik zit dan na te denken over bijvoorbeeld, zeg maar, dat hele heldere voorbeeld van als kind eerste pagina's uit schriftjes eruit scheuren. Mm-hmm. En nu daar geen moeite mee hebben. Of nu dat daar zit een soort verschuiving in. En ja, ik weet niet wat ik daarin gedaan heb of wat daarin gebeurd is.
Nee, dat weet
maar
ik
dat is wel
niet.
Interessant, ja, om te begrijpen, ja, voor iemand die hiermee worstelt, wat je daaraan zou kunnen doen.
Ja, maar ik dan moet je eerst weten wat er dan gebeurd is.
Ja.
Dat zou ik ook niet weten. Want ik heb, als je zegt dat, ik zit erover na te denken. Ik dacht, hey, bij mij is het volgens mij precies andersom gegaan.
Hmm.
Als kind was ik eigenlijk heel onbevangen.
Zo, ja, dat hoor ik eigenlijk ook wel. Dat is wel logisch eigenlijk. Ja. Hè,
was ik heel onbevangen.
Ja.
Deed ik de dingen die ik leuk vond en was ik eigenlijk niet zo. Nou, het zijn een paar punten waarin ik van mezelf merkte, hey, maar daar was ik wel gericht op scoren. Op iets heel goed kunnen doen wat ik eigenlijk nog niet kon. Maar dat zijn maar een paar punten. Dus bij mij eigenlijk later in de middelbare schoolleeftijd en later ben ik meer. Ik heb als kind heel veel opstellen geschreven. Ik won daar prijzen mee. Ik kon best goed schrijven. Dat deed ik allemaal gewoon. Als ik nu iets moet schrijven, kan ik echt een half uur naar zo'n lege bladzijde zitten kijken. Want daar moet meteen wel het. Dat, ja, moet wel heel goed zijn wat daar staat. Terwijl als ik dus zie hoe Roel begint, die gaat gewoon schrijven. Ik bedoel, de helft kan weg daarna. Maar hij doet het wel.
Ja.
Terwijl ik doe het soms gewoon niet, omdat ik niet dat perfecte begin heb.
Ja, dat doet me denken aan een boek volgens mij van John Fante. Die dan een hoofdpersoon beschrijft die een boek wil schrijven.
Ja.
En die de titel schrijft. En dat is een enorm pretentieuze titel. En
dan
daarna
kom je niet verder.
Een half uur nadenken of een dag nadenken. Ja. En dan een nieuwe titel. En telkens, je komt niet verder tot de titel.
Ja, ik kan het me zo voorstellen.
Ja.
Ja.
Maar je even kijken, als kind ben je dan veel, schrijf je veel dingen en dan word je om gewaardeerd. Nou, dan eigenlijk als je gewaardeerd wordt ergens om, dan kan dat ook. Ik snap wel hoe je vast komt te zitten. Ja, daar
heb ik dat niet zo heel. Mijn middelbare scholen, mijn opstellen werden vaak voorgelezen voor de klas. Ik denk dat de grootste input toch echt van mijn vader is gekomen. Dat op mij. Het is natuurlijk een veel belangrijker persoon in mijn leven dan leerkrachten. Dat zal ook wel meegewerkt hebben hoor. Maar die teleurstellen, ja, dat was voor mij ondoenlijk.
Ja, maar dan snap ik ook wel dat je daar in je lagere schoolperiode niet zo'n last van had. Nee, omdat je daar intuïtief iets deed waar je ook om gewaardeerd werd.
Ja, dus dan kom je ook niet bij die angst. Ik denk dat mijn vader toen nog minder daarachteraan zat. Lagere school is lagere school. Je bent nog jong, huppadakee.
Okay.
En hij had altijd heel graag willen leren, was een intelligente man. Hij mocht niet van zijn ouders, waren arm en zijn vader wilde geen giften aannemen. Dat was in zijn leven een groot verdriet. En hij heeft zich altijd voorgenomen, zijn kinderen zouden echt mogen studeren. En daar zijn wij een soort van zijn herkansing in zijn leven geworden.
Ja.
Dus dat is denk ik met de middelbare school meer begonnen. Daar moesten we echt zo goed mogelijk, zo hoog mogelijk.
Hij heeft nooit de aflevering kunnen luisteren. Je kind is niet jouw herkansing.
Nee, daar heeft hij nooit naar kunnen leiden. Nee. Heeft hij uitgebreid geleefd. Zonder zich dat bewust te zijn, denk ik.
Ja.
En zonder kwaaie bedoelingen. Hij gunde ons wat hij gemist heeft.
Ja.
Maar daar ging hij wel een beetje door. Maar zo ging hij ook met zichzelf om, hoor. Was echt iemand die zich ontzettend voor het hoofd sloeg als iets niet goed ging. Of als hij in zijn ogen een foutje had gemaakt.
Ja.
Maar goed, wij hadden er ook last van. Als hij bij mij op bezoek kwam, dan kon ik het hele huis hebben gepoetst. Het eerste wat hij dan deed, was naar een plantje lopen, zijn vinger in de aarde steken en zeggen, sta droog. Nou ja,
ja.
Had ik hem al binnen.
Ja, dan had je hem al binnen als dan die raakte die
kwam.
Ja,
de klap had ik dan al binnen, ja.
Ja.
Teleurgesteld, niet oké. Okay. Meteen zat ik dan in dat gevoel.
Dus je bent keihard aan het werken om dat panzer om jezelf heen te bouwen in een perfect huis.
Mijn huis perfect? Je bent vaker bij mij geweest.
Ja, nee, ik zeg niet dat het perfect is, maar als je vader binnenkomt,
dan probeer ik het wel zo goed mogelijk, dat hij er zo min mogelijk ergens iets van kon zeggen, dat hij kon zien dat ik de boel op orde had. En dat maar hij vond altijd wel iets wat... En hij bedoelde dat niet verkeerd. Hij hield van planten, keek of ze wel genoeg water hadden. Weet je, hij zal dat niet verkeerd bedoeld hebben.
Nee,
maar zo viel het wel bij mij binnen.
Hey, we zitten op een half uur nu.
Ja, ik wilde graag nog even naar keuzes maken toe. Omdat keuzes maken is een heel erg belangrijk onderdeel van perfectionisme.
En vertel, want die zie ik nog niet.
Nou, wat perfectionisme heel moeilijk durven is keuzes maken. Want aan iedere keuze zit een consequentie vast. En je kunt altijd foute keuze maken. En dat mag dus niet. Dus mensen die een perfectionistische inslag hebben, zitten eigenlijk altijd in keuzestress. En die keuzestress, dat zie ik bij de huidige generatie, zie ik die vrij groot.
Zou je dit kunnen vertalen naar dat voorbeeld van jouw vader die bij jou thuis komt en zijn vinger in het plantje steekt? Wat is daar de keuze?
Nee, daar zit de keuze niet in. Dat is gewoon kritiek. Maar wel van, als ik bijvoorbeeld schoenen ging kopen, dan uiteindelijk dan ging ik heel, heel veel rondkijken eerst en proberen. Uiteindelijk kocht ik dan een paar schoenen, maar dan ging ik 2 of 3 weken lang niet naar de stad. Want er zou eens ergens een paar schoenen in een etalage staan die mooier waren of goedkoper. Ja, dan zou ik echt in de stress schieten.
Ja, ja, ja.
Had ik de foute keuze gemaakt. En zo probeerde ik me in te dekken.
Het voorbeeld van schoenen herken ik ten dele dat ik ook veel winkels langs ging om dan inderdaad wel het idee van de beste schoenen.
Mm-hmm.
Ik vind het grappig om dat te realiseren. Maar de schoenen die ik nu aan heb, ook hele mooie schoenen, daar heb ik dat niet mee of zo. Ik merk wel een soort verschil in gewoon ergens naar binnen lopen en die ja, is mooi of goed genoeg, zeg maar, ja.
Ja, maar dan dat mooi en goed genoeg. Een van mijn dochters die dus echt heel erg last heeft van die twijfel en moeilijke keuzes kunnen maken, die heeft dat niet zo heel erg daarbij. Alhoewel ze wel altijd hele mooie dingen kiest. Ze is wel, zal ik maar zeggen, vrij perfectionistisch in datgene wat ze koopt. Ziet er ook altijd prachtig uit.
Mm-hmm.
Maar om bijvoorbeeld te gaan kiezen om met haar kind in het bos te gaan wandelen of naar het strand te gaan. Want bos heeft de schaduw, strand heeft de zon. Wat is nou wel goed, wat is nou minder goed? Daar kan ze helemaal over in de war raken.
Ja.
Want iemand die een perfectionistische inslag heeft, die is zich heel sterk bewust van de consequenties van het handelen.
Ja.
En voelt zich daar ook verantwoordelijk voor.
Nu je dit zegt, want ik voelde me net een beetje aan het ratelen, maar ik ben een soort aan het zoeken dat ik het een gekke gedachte vind dat ik me heel sterk in perfectionisme herkende en nu een stuk minder. Maar wat je nu zegt, doet me denken aan toen ik depressief was, had ik dat in extreme mate.
Ja.
En toen heb ik ook echt zo'n moment gehad dat ik zou naar de sportschool gaan. En er waren twee sportscholen. En eentje die had mooier uitzicht. En de ander was in een loods, maar die had meer apparatuur. Dus ik kon daar echt niet. Ik heb daar zo in vastgezeten.
Ja.
En voor mij was een soort van overwinning dat ik. Op een gegeven moment, ik was ook helemaal, ik kon niet goed, Arista, mijn vrouw die vroeg iets of zo, dat kon ik niet echt binnen laten komen, omdat ik daar zo mee bezig was. Toen fietste ik daar naartoe en op een gegeven moment moest ik een heuveltje afrijden en dan moest ik links voor de sportschool met op het industrieterrein en rechts voor het andere. Ja. Dus dat was echt zo'n keuze.
Ja.
En toen ik dat heuveltje afreed, toen had ik tegen mezelf gezegd, ik ga niet remmen en ik ga gewoon kijken welke kant ik op stuur.
Mm-hmm.
En toen, volgens mij ben ik naar het industrieterrein gegaan, dat weet ik niet meer. Maar het punt was dat ik eigenlijk de keuze niet cognitief ging maken, maar gewoon het gebeurt. En beide kanten zijn oké, zoiets.
Ja, dat is een hele slimme, want dan heb je de keuze niet zelf hoeven maken. Maar nou heeft het toeval de keuze voor jou gemaakt. Dus ben jij minder verantwoordelijk.
Nou, niet het toeval, mijn lichaam.
Ja, ja.
Ik heb zeg maar...
Dat lichaam is natuurlijk... Gaat niet voor niks naar links of naar rechts.
Nee, hoe heet het? Onbewust heb ik daar allerlei...
Oké, maar dat is wel een hele mooie die je nou aanhaalt. Want wat je bij perfectionistische mensen ziet, die laten zich juist heel weinig door hun gevoel leiden.
Ja.
Want een gevoel kun je niet controleren. Die zijn heel rationeel, heel cognitief. Want die willen overzicht, die analyseren alles, die willen de effecten weten, die willen de bijeffecten weten en die willen vooral verstandig zijn. Verstandige keuze maken, met je verstand dus.
Precies,
cognitief.
Ja.
En alles wat, intuïtief gaat, daar hebben ze groot wantrouwen. Want daar heb je geen controle over.
Ja, en dat kun je ook niet verantwoorden achteraf. Die herkende ik bij mezelf ook, dat ik een soort gevoel had dat ik dingen moest kunnen verantwoorden.
Ja, dat is die sterke gevoel van verantwoordelijkheid en een grote angst om ter verantwoording te worden geroepen.
Ja.
En als je ter verantwoording wordt geroepen, want eigenlijk voelen ze zich niet vrij in hun keuzes.
Mm-hmm.
Ja, als je perfectionist bent, dan ben je eigenlijk nooit vrij in het maken van je keuzes, want je laat je leiden, je maakt eigenlijk een gestuurde keuze. Door wat andere mensen van jou willen of nodig hebben. Of wat jij denkt dat andere mensen van jou willen. Dus echt zelfvrij ben je niet.
Ja.
Dus dan ben je ook heel bang dat je ter verantwoording geroepen kunt worden. Want die ander is een belangrijk aandeel in de richtingen die jij kiest. Dus die ander kan ook zeggen, nou wat je nou gedaan hebt, is echt zo verschrikkelijk bizar slecht. En daar zijn ze dus heel erg bang voor.
Ja, en tegelijkertijd dus, die stress, die angst die dat oproept, maakt ook dat je cortex dan meteen minder actief is. Dus eigenlijk kun je minder goed nadenken.
Ja.
En tegelijkertijd...
Nou, hij is wel actief, maar minder helder.
Ja, je
want je slangen,
ja,
hoe noem je dat?
Je reptiele brein.
Je reptiele brein is ook...
Angst, ja, die neemt over.
Neemt een behoorlijke... En dat is nog erger, dus ga je nog meer daarop zitten te concentreren. Want je hebt het gevoel dat je de controle verliest.
Ja.
Dus ga je nog meer daarop zitten. Wat jij hebt gedaan dan, is dat je eigenlijk dacht, nou, ik laat mijn intuïtie kiezen.
Ja.
Maar het is wel heel erg of-of. Want ik denk waar we straks op uitkomen, waar het op neerkomt, is dat je die twee dingen dus juist in... evenwicht met elkaar moet zien te krijgen. He, want er zit in alle twee een goed iets. Want als je alleen maar door je intuïtie laat leiden, ja, dan overzie je de consequenties niet en de gevolgen niet en dan ben je stuurloos en dan doe je maar wat. Dat is ook niet oké. Maar wat jij daar hebt gedaan is dat cognitieve uitschakelen en eeuwige twijfelen door het maar gewoon te laten gebeuren tussen aanhalingstekens.
Ja.
En dat te volgen.
Ja, en daar even echt het tegengif te geven van datgene waar ik heel erg in zat.
Ja.
En dat het een beeldje is dat helpt, want dan kan ik ook niet zeg maar zelf langzamer gaan gaan fietsen om toch meer tijd te geven of zo. Dus ja, dit was echt even de andere kant op schieten. Ja.
Ja, en dat gevoel, kijk, we hebben allemaal, mensen hebben allemaal keuzevrijheid. Dat is een van de belangrijkste en meest kostbare dingen die we hebben. We hebben het ooit wel eens over gehad, vrije wil bestaat niet helemaal. Omdat we geen zeggenschap hebben over de situatie waarin we opgroeien, waar we geboren worden. Dus de omstandigheden kunnen ons enorm beperken. Maar we hebben wel een keuzevrijheid. We kunnen steeds kiezen wat we met de gegeven situatie gaan doen. Die kan ook vrij beperkt zijn, maar we hebben hem wel. En bij elke keuzevrijheid, dat we in deze tijd in de maatschappij gaat het er natuurlijk heel erg over. Hè, met al die vaccinaties en al die dingen van keuzevrijheid, vrijheid, ze komen aan onze vrijheid. Hoort een verantwoordelijkheid. Dus als je een keuze maakt, ben je altijd verantwoordelijk voor de consequenties. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor het effect wat het heeft op jouw leven en het leven van andere mensen. Die twee dingen. En dat is dus voor iemand die perfectionistisch is meteen eng. Want die voelen die verantwoordelijkheid heel sterk. Ja. En omdat ze zich zo verantwoordelijk voelen voor die effecten, durven ze de keuze nauwelijks te maken, want stel je voor dat.
En dit is eigenlijk ook wel waar Patrick in de vorige uitzending, waar we Patrick Kikken hadden uitgenodigd en waar we het over non-dualiteit hadden. Hij had heel sterk, die verantwoordelijkheid voelde hij extreem. En zijn manier om daarvan los te komen is door non-dualiteit, door het leven op die manier te bekijken.
Kun je zeggen, ik ben eigenlijk nergens verantwoordelijk voor.
Ja.
In extreme.
In extreme. Want, en hij kon het ook wel genuanceerder zien, dat was zeg maar zijn tegengif.
Ja. En dat is heel goed te begrijpen voor hem. Hè, soms moeten we zo geven, als je dus heel vergiftigd bent, klinkt een beetje onsympathiek, maar als je heel vergiftigd bent, dan heb je gewoon een groot tegengif nodig.
Ja.
En dat is heel verstandig en dat redt je en dat is gezond.
Ja.
Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat je in het midden
uitkomt.
Om weer
in balans te komen, ja.
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 Dus de ene kant is niet oké, het tegengifkant is ook niet oké als het of-of wordt. Maar je moet wel eerst die tegengifpool gaan ophalen. Dus je moet wel soms in het extreme schieten, voordat je uiteindelijk in het midden kunt uitkomen. En dat is ook heel erg griezelig, bijvoorbeeld met name voor perfectionisme of perfectionisten. Want die durven niet in dat andere extreme te schieten. Want de ene kant geeft controle en de andere kant totaal geen controle. Maar dat gaan ze niet doen. Dus dat is heel erg moeilijk. Want je krijgt ook heel vaak, ik heb heel vaak als ik met die mensen praat, ik kom ze nogal eens tegen, dat ze dan wel weten wat ze anders kunnen doen, maar ze zeggen altijd, maar hoe dan? En dat klopt nooit, want dat weten ze best. Maar ze zijn doodsbang voor de consequenties. Dan hebben ze de controle niet meer. Wat gebeurt er dan?
Je weet het wel, maar je bent bang voor de consequentie.
Ja.
Dat idee, ja.
Ja.
En dat het vooral eigenlijk een zoeken is naar, hoe kan ik het doen zonder dat het een consequentie heeft?
Ja, wat we allemaal willen is de enige keuze die we niet hebben. Namelijk de keuze zonder consequenties.
Ja.
Want dat voelt als een keuze zonder angst. Omdat we bang zijn voor de consequenties.
Ja, en dan kun je heel lang zoeken naar, wat is nou
niet.
Die...
Ja. Die keuze bestaat niet, maar die willen we allemaal heel graag. Een keuze zonder consequenties.
Ja, of alleen maar met positieve consequenties. Met de consequenties
dat voelt als geen consequenties. We zijn bang voor de negatieve consequenties.
Ja, ja, ja.
We zijn
zelden
bang voor de positieve consequenties. We kijken altijd naar wat kan er verkeerd gaan. En in Nederland, dat is wel grappig, zijn we minder bang voor de consequenties als we niks hebben gedaan, dan voor de consequenties als we wel iets hebben gedaan. En dat is wat onze Calvinistische inslag daarbij zit, dat weet ik niet, want als je niks doet, heb je eigenlijk ook niks fout gedaan. Maar dat is wel een heel bekend gegeven, want je krijgt heel veel te horen van dit mag niet en dat mag niet en zus mag niet en zo mag niet, al die normen, terwijl hoezo niet?
Ja. Nou, ik denk nu aan een boek van Benjamin Zander, een dirigent die heel mooi schrijft over lesgeven. En die haalt hetzelfde voorbeeld aan met een aantal Aziatische studenten, die dan ook helemaal niks zeggen in zijn les. En dan heeft hij ook een gesprek met hun, die ook gaat over, als je niks zegt, kun je het ook niet fout zeggen.
Nee.
Dus ik denk niet dat het alleen aan Nederland gekoppeld zit.
Oh nee, dus ik denk dat de Aziatische wereld daar ook heel streng aan zit, want die worden heel erg afgerekend op fouten.
Dus gewoon eigenlijk waar een norm sterk is.
Ja. Mijn vader zei altijd, ik moest er altijd om lachen, maar hij zei altijd, ik zeg maar niks, dan heb ik ook niks te verantwoorden. Maar je wordt heel oneerlijk.
Ik denk nu, wat ik een grappige vind, is dit is wat jouw vader zegt. En jij gaat daar tegenin, want jij zegt juist een heleboel.
Ja, ik vind dat niet oké. Ik vind dat je oneerlijk wordt. Want je denkt veel. Mijn vader was ook iemand die zeker binnen de familie in eindeloze ruzies verzeild kon raken. De hele die familie zei maar niks, want dan hadden ze ook niks te verantwoorden. Maar als ze dan een bolletje te veel op hadden, zeiden ze alles. Dat kon niemand behappen. Nou, dan viel dat weer uit elkaar. Spraken ze weer jaren niet met elkaar, liepen ze weer langs elkaar heen. Ik vind dat geen goede manier van leven.
Ja.
Daar heb ik wel vrij snel door gehad. En het past ook niet bij wie ik ben. Het past niet bij wie ik ben. Ik ben natuurlijk van mezelf toch een vrij vurig en extravert mens. Dus ik hield dat niet vol.
Het is een lastige combinatie. Hoor. Ja, het is een lastige combinatie met perfectionisme dan. Want niks zeggen is een hele fijne manier voor een perfectionist om in ieder geval veilig te blijven.
Ja.
Dus je zit jezelf ook continu te pushen in een onveilige situatie.
Dat pushen snap ik niet.
Door veel te zeggen?
Ik mezelf denk ik niet, maar ik breng mezelf erin.
Ja,
dat is ook zo. Daar ben ik ook best, daar voel ik me vaak ook heel kwetsbaar in. Want ik moet het allemaal wel weer kunnen behappen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant is het ook iets waar ik echt heilig in geloof. Ja, het klinkt heel heilig. Maar waar ik echt in geloof. Ik heb eerlijkheid en duidelijkheid heel hoog in mijn vaandel staan. Ik denk, al dat oneerlijke, al die achterklap, al dat meningen hebben over elkaar, oordelen vormen van binnen en van daaruit leven, brengt gewoon een boel narigheid en een boel onzuiverheid tussen mensen teweeg. Je kunt beter eerlijk zijn. Toch? Tenzij het een situatie is waarin je beter je mond dicht kunt houden. Die zijn natuurlijk.
Ja, want ik zit net te denken, altijd eerlijk zijn is ook hartstikke irritant.
Ik vind het heel belangrijk om eerlijk te zijn, maar het hoeft niet altijd.
Ja.
Het is niet altijd nodig. Nee hoor, en ik hou ook echt wel mijn mond als ik denk dat dat beter is. Maar het is wel goed om daar een afweging in te maken. En niet per definitie je mond al dicht te houden, omdat het veiliger is.
Ja.
Ik kies wat dat betreft nooit de veilige weg.
Ik kan me die heel goed voorstellen dat vanuit zo'n opmerking vanuit je vader, dan voelt dat een soort laffe keuze van hé, maar daar wil ik niet voor gaan, me veilig houden. Ja.
Nee.
Ondertussen denk ik een beetje, ik kijk schuin naar de tijd en ik denk aan waar het op neerkomt. En ik dacht ook, zijn er nou tips voor mensen die perfectionistisch zijn? En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik meteen een soort valkuil, want die tips zijn vaak heel loze tips. Het ligt veel meer aan voor iedereen.
Dus in iedere situatie is het net even anders. Dus dat is lastig. Kijk, wat mensen die perfectionistisch zijn, waar ze heel veel last van hebben, ze hebben bijna allemaal een heel sterk schuldgevoel. En heel veel zelfverwijt. Want ze zijn altijd bezig, niet met de keuzes die ze, de directe praktische keuzes, maar ook met de keuzes waarvan ze vinden dat ze hadden moeten kunnen maken. Dus alsof het nou reëel was, maar het had beter gemoeten. Het had dat. En dat hebben ze niet gedaan, de schuld. Dus heel veel zelftwijfel. Ze hebben heel weinig zelfvertrouwen ook. Hè? Dus voortdurend zelftwijfel. En zelfkritiek. Dus die perfectionistische tiran die ik net benoemde, die heeft heel groot woord van, die praat met zelfkritiek. Meestal. Als ze een fout hebben gemaakt, dan hebben ze niet een fout gemaakt ergens. Nee, dan gaan ze totaal als persoon de prullenbak in. Dan deugt er niks.
Ja.
En mensen die depressief zijn, zitten heel vaak aan deze kant.
Ja.
Want dat zelfverwijt, dat slaat naar binnen. En dat maakt je volledig in twijfel over jezelf. En dat is eigenlijk wat depressie voor een groot deel behelst.
Ja, het zijn alle angsten die je... alle angsten en frustraties en pijn die eigenlijk af en toe ook bij iemand anders horen.
Die slik je allemaal in. En die gaan zich tegen jou keren.
Omdat het te eng is om dat naar iemand anders te doen.
Ja, want je mag niks fout doen.
Ja, ja, ja.
Je mag helemaal niks verkeerd doen en alles zou fout kunnen zijn.
Maar ik zeg net van die tips voor perfectionisme.
Nou, één tip
maar
is
ik,
voor
ik,
mij.
Ik zat, voordat ik dacht aan tips, dacht ik, is dat niet meteen het probleem? Dat we helemaal geen tips moeten geven, omdat een tip ook een soort zoeken is naar, wat is dan de manier hoe ik het kan doen zonder een consequentie?
Ja, nou, de ene tip die heb ik net al gegeven eigenlijk. Die manier is er dus niet.
Ja.
Je zult altijd die enge andere pool op moeten halen. Dus je zult altijd iets moeten gaan doen wat je griezelig vindt.
Ja.
Dat ik heel vaak zeg tegen mensen, als je uit zo'n patroon wil komen, dan moet je het tegenovergestelde doen van wat je neiging is.
Mm-hmm.
Als je neiging is de controle te houden, laat hem los. Als je neiging is naar A te gaan, ga eens een keer naar B. Want je neiging, dat is meestal je innerlijke stem die je in het patroon wil houden.
Dus in plaats van goed overdenken, naar welke gym ik ga.
Precies de verkeerde kant.
Gewoon het bultje affietsen. Ja. Of nou, dit is niet de verkeerde kant op gaan, maar van ratio naar intuïtie.
Ja. In plaats van verstandig te zijn, zomaar eens een keer het loslaten.
Ja, met een hele gevaarlijke keuze van waar ik nou naar links of rechts ga. Ja,
ja, en dat je eeuwig spijt zult hebben omdat je toch die apparaten niet hebt of dat mooie uitzicht niet hebt.
Ja.
Heb je er trouwens spijt van gehad?
Nee, maar ik moet gewoon lachen om zeg maar datgene wat in dat moment zo wezenlijk voelt. En als ik er nu over denk, denk ik, ja, wat een keuze. Hè?
Ja, maar
wat
daar ging het aan. Weet je, het gaat zich op zo'n onderwerp toespitsen.
Ja.
Maar het heeft heel erg te maken met je innerlijke ik. Van, mag ik fouten maken?
Ja.
Mag ik keuzes maken? Kan ik iets doen
zonder dat ik het kan verantwoorden?
Ja.
Dat is denk ik voor mij wel de grote.
Dat was aan de hand.
Ja.
En dat komt dan meestal in een fase van je leven waarin dat soort dingen spelen.
Ja.
Waarin je dat soort keuzes aan het maken bent.
Daar bovenop realiseer ik me ook dat binnen de fotografie, de kunst die ik maakte, dat was heel, heel sterk conceptueel werk. En conceptueel werk is hartstikke goed verantwoordbaar, als het ware.
Ja.
Want dat voldoet aan allerlei regels. En de dingen die ik eng vond daarin, was gewoon iets doen omdat ik het mooi vond.
Ja, ja. Rond dat soort keuzes, ik heb het bij mijn dochter bijvoorbeeld gezien toen ze een huis ging kopen. Wou ze heel graag. Op het moment dat ze het kreeg, was een aanbesteding, want ze kreeg, sloeg de blinde paniek toe. Ineens was alles in de oude omgeving waar ze doodgraag weg wilde, was fantastisch. Dat helemaal opgeheveld. En het andere was, oh, allemaal slecht, fout, geen goede keuze, oh. Ze is echt helemaal van het padje geraakt, daardoor. En dat, dus als het speelt in je leven, zo'n grote keuze maken, ja, dan wordt dat mechanisme wat in je, dat wordt volledig geactiveerd.
Maar hoe bedoel je dat bij jouw dochter? Ik vat hem nog niet helemaal.
Ze gedroeg zich alsof ze de grootste spijt had dat ze dat huis überhaupt gekocht had. Want waar ze nu zat was zo fantastisch. Dat ging ze allemaal missen. Terwijl het echt helemaal niet waar was.
Mm-hmm.
En ze heeft ook heel lang geweigerd naar het nieuwe huis toe te gaan. Ze durfde de confrontatie niet meer aan. Bang voor de teleurstelling. Bang voor bevestiging van zie, was niet oké. Ze is er nu al jaren en ze is er heel blij.
Ja, dus voor haar was het veel meer een de angst voor de teleurstelling.
De angst voor die keuze en de consequenties en de teleurstelling. Stel dat die fout is,
Ja.
En dan gebeurt het.
Ja.
En dat brengt ook meteen bij toch een soort van waar het op neerkomt.
Ja.
Is dat we allemaal ons moeten realiseren, en dat zou ik ook wel de ether in willen slingeren, dat om te kunnen leren moeten we fouten mogen maken. En daar zouden we elkaar wel eens wat meer bij kunnen stimuleren. En elkaar wat minder afrekenen. Als je dus in de media kijkt, hoe iedereen wordt afgerekend op wat fout is, of wat mensen fout vinden van elkaar. Dat vind ik verschrikkelijk. Het is precies het tegenovergestelde. Het maakt mensen steeds banger om een keuze te maken. Want je wordt afgerekend. Gelukkig hoor je nu ook wel een tegengeluid. Ook binnen relaties, binnen gezinnen, tussen vrienden. Laten we elkaar stimuleren om dan maar gewoon iets fout te doen. Maar gewoon te durven, te proberen. Heb eens een beetje meer geloof en vertrouwen in je eigen goede intenties. En in die van de ander.
Mm-hmm.
Een beetje mildheid. Oké, het is niet goed gegaan, maar je bedoelde het niet verkeerd. Is natuurlijk niet altijd, je kunt het niet als excuus gebruiken. Ja, nee, ik bedoelde het ook niet verkeerd.
Ja.
Weet je, die smaak moet er niet aan zitten. Maar laten we elkaar eens niet zo afrekenen. Omdat, wil je leren, in deze hele pandemie speelt het als een gek. Wil je leren hoe je daarmee om moet gaan, moet je fouten durven maken. Want daar leer je van. Het is natuurlijk fijn als je ze niet maakt, maar het komt zelden voor. Zeker in nieuwe situaties maak je fouten. Als je leert fietsen, dan val je.
Ja.
In het begin. Ik heb nooit leren surfen, want ik wou echt niet vallen. Ja, dan leer je het niet.
Nee.
Ja, dat is voor mij een heel... Ja, dat voel ik heel... Mm-hmm. Nou, ik merk, terwijl ik met jou erover praat, was me eigenlijk niet zo bewust dat ik daar heel sterk voor voel. En dat dat heel erg nu aan de hand is. Dat we ophouden elkaar zo de maat te nemen. En ter verantwoording te roepen. Omdat het deze angst zo voedt.
Ja. Ja, ik een aantal voorbeelden komen naar boven. Ook dingen op sociale media. Waar iemand iets zegt. En ik denk bijvoorbeeld aan het... Een Marokkaanse acteur die een grapje maakte. Mm-hmm. Zijn intentie was een grapje. Totale verkeerde uitwerking. En ook een grapje dat gewoon
grapje
niet oké okay was.
Zijn.
Maar dat was met die 12-jarige jongen. Zo laat je piemel eens zien.
Ja.
En dat deed hij. En ik vind dat wel een lastige. Want ik herken... ik denk, ja, dat is echt niet oké okay wat daar gebeurt. Mm-hmm. En tegelijkertijd is die afgeserveerd.
Waarvoor is dat nou nodig? Je kunt iemand ook ter verantwoording roepen op een mildere manier. Je hoeft iemand toch niet af te serveren? Waarvoor zou je dat doen? Waarom zou je iemand gehakt, brandhout, of hoe noemen we dat? Hakhout? Ik kan niet op het goede woord komen. Brandhout van iemand maken.
Ja.
Omdat hij een fout heeft begaan. Hij heeft een fout begaan. Dan moet hij ook mee geconfronteerd worden.
Ja.
Maar het is een stuk makkelijker leren van een fout als die met wat meer mildheid wordt gegeven.
Ja, het is een soort drang om gerechtigheid voor die 12-jarige jongen natuurlijk ook. Die in één keer exposed is op het internet.
Ja.
Die gerechtigheid wordt dan vertaald in afstraffing.
Ja, dat deden we vroeger ook en hingen we iemand meteen maar op.
Ja.
En dat is een beetje de mentaliteit nu. En dat vind ik geen lekkere mentaliteit. Die jongen die krijgt zijn gerechtigheid ook wel als iemand op een mildere manier geconfronteerd wordt met wat hij verkeerd heeft gedaan. En daarin schuld kan erkennen.
Ja.
En het goed maken. Weet je, dat gebeurt dan ook. En het is een stuk makkelijker om dat te doen dan wanneer je... denk maar aan jezelf op de lagere school.
Ja.
Als daar een meester loopt die bij alles zegt van... ben jij stom, wat doe je achterlijk, moet je kijken wat fout... dan word je bang om fouten te maken.
En zodra we bang zijn, kunnen we überhaupt niet meer rationeel
nadenken...
en niet meer goed communiceren.
Komt
en schiet je in aanval of vluchten.
En ik denk dat je het bij de huidige regering op dit moment ook wel ziet. Faalangst. Omdat ze gewoon zo worden nu hebben ze voor het eerst een andere stap gemaakt. Maar hiervoor steeds toch alles net even te laat. Want oh god, als ze het een stap te vroeg zouden doen. En dan komt half Nederland over hun heen.
Mm-hmm.
Er zitten natuurlijk ook politieke overwegingen bij en zo. Maar dit zit er ook in. De angst om afgerekend te worden. En dat doen we elkaar aan. In het klein, in het groot, overal. Laten we daar eens mee ophouden. En dan in het hele... particuliere, zeg maar zeggen, het individuele, denk ik dat het heel belangrijk is dat we ons allemaal afvragen als we keuzes maken of een goede balans weten te vinden tussen dat wat verstandig is en dat waar we blij van worden. Want waar je blij van wordt, dan is je intuïtie aan de gang, aan het woord, en als je verstandig bent, is je cognitie aan het woord. En als die twee hand in hand gaan, dan maak je over het algemeen de beste keuzes. Waar je de minste spijt van hebt. Want dan heb je naar alle twee die kanten geluisterd. Ik kan een hele verstandige keuze maken, maar als ik er niet blij van word, waarvoor zou ik het doen? En als ik alleen maar kies waar ik heel blij van word, dan kan ik hele stomme keuzes maken. Ik moet ook nadenken over de consequenties.
Dus dat is een beetje waar het op neerkomt. En ik zit nu te denken aan iemand die luistert en zichzelf herkent in perfectionisme. En dan richtend tot die luisteraar, denk ik... waar het op neerkomt, is dat er niet niet zomaar een quick fix of een tip is die je daarin helpt, maar dat het een soort weg doorgaan is van het tegenovergestelde doen.
Ja, het is worstelen en het is niet alleen maar slecht perfectionisme. Hè? Er zitten ook hele goede kanten aan. Maar wat veel van mijn cliënten helpt, is dat ik ze help om naast die kritische stem een liefdevolle ouder te zetten. Vaak zeg ik tegen ze, zou je kinderen ook zo behandelen? Mm-hmm. Zou je ook zo kritisch? Nooit, bijna nooit. Wat zou je dan tegen je kinderen zeggen in zo'n situatie? Dan weten ze het altijd wel.
Mm-hmm.
Dan zeg dat nou eens tegen jezelf. Wees nou eens die liefdevolle ouder.
En lukt dat ook? Of wordt dat?
Heel vaak. Dat helpt. Die stem is niet meteen weg, maar er komt een tegenstem.
Ja.
Die stem krijg je niet meer weg. Die oude dingen, die slepen we ons hele leven met ons mee. Maar de uitdaging is om er een tegenstem tegen te ontwikkelen.
Ja.
En als je een hele kritische ouderstem hebt, hoe dan ook, maar een kritische ouderstem hebt ontwikkeld, dan is de liefdevolle ouderstem daarnaast is heel belangrijk. En zeker als je zelf kinderen hebt, weet je wel hoe die klinkt.
Ja, ja.
Want voor zichzelf hebben ze dat niet. Maar voor hun kinderen wel. Dat helpt. Ik denk dat jij ook altijd wel weet wat je tegen je kinderen zou zeggen.
Ja.
En wat je soms niet tegen jezelf zegt.
Ja.
Ja, tegen mijn kinderen zeg ik kan gebeuren. Tegen mezelf zeg ik stomme trut. Ja, dat is toch iets anders.
Is toch iets anders. Oké, dankjewel.
Ja, dat was hem dan weer.
Dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren weer. En wie ik ook wil bedanken zijn de nieuwe vrienden van de show. En dat zijn deze keer Eva Maria, Natasja, Marije, Olga Lundgren, die weer opnieuw een jaar vriend van de show wordt. Nienke, Neeltje, Jeannette, Lidie Voorrent, ook een herhalend subscriber, hoe je dat zou noemen. Herman, Robert en Sielke Team. Dank dat jullie allemaal vriend van de show zijn geworden. Dat betekent dat jullie nu ook de extra afleveringen kunnen luisteren. En die extra afleveringen die vind je op waarhetopneerkomt.nu. In de nabespreking gaan Sonja en ik nog even door perfectionisme en bespreken we wat de bruikbaarheid van het concept eigenlijk is. Ik ben een beetje sceptisch. Sonja probeert mij te overtuigen, geeft dat eerst niet helemaal toe. Maar het lukt daar uiteindelijk wel om mij te overtuigen, dat dan weer wel. En ook nog met een goed argument, dus eigenlijk gaan we allemaal blij naar huis. Dank voor het luisteren. En je weet het, de volgende keer wanneer je dit geluid hoort, staat er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan. Hoi.